Fijn om vanmorgen weer in jullie midden te zijn. Voor mijzelf is het voorlopig weer even de laatste zondag hier in Nederland. Want komende dinsdag hoop ik voor 4 weken naar Suriname te gaan. En daar zendingswerk te doen. Jacco hoopt mij de laatste 2 weken daar ook nog te vergezellen. Maar het is wonderlijk wel om te zien hoe de Heer soms wegen leidt. Hè. Zoals jullie misschien wel weten is een van mijn... hobby's, of hoe zeg je dat, goede geestelijke lectuur. Achterin zien jullie ook die boekenkast staan van Jacco, waar ook allerlei boekjes in staan die we als Haardkraai hebben uitgegeven. En op een gegeven ogenblik was daar een familie Bijkerk uit Suriname, die daar leiding geven aan de MAF, hè, aan de bediening die ook vliegt op de binnenlanden om daar zendelingen te brengen, maar die belde mij... Van, jullie hebben allemaal van die mooie boekjes, maar wij zouden eigenlijk in Suriname die lectuur ook willen hebben. Zou je die niet kunnen verspreiden hier? Ik zei, nou, ik ben wel bereid om dat kostprijs aan te bieden. Dus op een gegeven moment gingen we, elk kwartaal ging er een bananendoos vol met boeken daar naartoe. En hadden ze daar een boekentafel en het ging naar de gevangenissen en naar gemeentes en allerlei leeskringen. En zo is een beetje het daar begonnen. En toen zei Jacqueline, nou, als je nou... toch hier nog meer zou willen doen, want er is denk ik best honger naar het woord, zou je eens een keer hier naartoe moeten komen. Dus 3 jaar terug zijn we er geweest, 10 dagen, en vorig jaar ben ik er ook een maand geweest. En allerlei deuren gingen open in gemeentes om daar te spreken. Op de Bijbelschool, Hebron Bijbelschool daar, voor jonge mensen in de binnenlanden. En ja, het is zo mooi om te zien ook dat daar mensen in het Nederlands God aanbidden. Hè? Want er wordt daar Nederlands gesproken, er zijn zo'n 750.000 mensen die daar wonen, voornamelijk in Paramaribo, maar ook in de binnenlanden. En het is mooi, de komende 2 weken, als jullie ook willen bidden, de komende 2 weken is er een bijbelschool in de, ik ga daar niet naartoe, maar dat is bijna tegen de grens bij Brazilië of iets hoger, maar daar zijn Indianen die daar toegerust worden, die met hun boot over de rivieren, daar onder in de jungle het evangelie verkondigen, ook over de grenzen bij Brazilië. He, dus we hebben net ook gezongen, he, over dorre streken zullen juichen, maar het is zo bijzonder om te zien dat God doorgaat met zijn werk in deze wereld. He, en dat niet alleen hier in Nederland het evangelie mag klinken, maar ook dat zelfs in de binnenlanden, in de jungle, het evangelie wordt verkondigd totdat hij terugkomt. Dus bid voor ons dat we ook opnieuw openingen mogen krijgen in de gevangenis, op de Bijbelschool, en ook volgend weekend hopen we dan de tweede Haardkraai-conferentie in Paramaribo te houden. Vorig jaar hebben we de eerste daar gehouden. Er kwamen zo'n 175 mensen, dus het is mooi om te zien. Goed, nog vanmorgen mag ik in jullie midden zijn. En ik wil eigenlijk een vraag in het midden neerleggen. En dat is de vraag, ben jij een vriend of een vijand van het kruis? Ben jij een vriend of een vijand van het kruis? We leven in de lijdenstijd. Het is niet zo dat ik daar voortdurend ook rekening mee houd, hè, om dan ook een preek te houden over het lijden en sterven van de Heer Jezus. Maar ik heb het sterk op mijn hart om vanmorgen hierover te spreken. En we gaan straks naar de Filippenzenbrief, maar we beginnen vanmorgen in Matthäus 18. Matthäus 18, vers 1 tot 4. In Matthäus zien we op een gegeven ogenblik dat de Heer Jezus de 70 heeft geroepen en ze heeft uitgestuurd. En ze kwamen met vreugde terug, want ze zeiden zelfs de demonen zijn aan ons onderworpen. Hè? Dus ze hebben Gods kracht gezien, de discipelen. Ze hebben God zien werken, maar de Heer heeft gezegd, wees daarover niet verblijd, maar in de eerste plaats dat uw namen opgeschreven zijn in de hemelen. En dan... vinden er allerlei wondertekenen vinden er plaats, de verheerlijking op de berg. En dan op een gegeven ogenblik is daar een maanzieke jongen in Matthäus 17. En de discipelen die kunnen hem niet uitwerpen. En de Heere zegt, hij zegt hier, o ongelovige en ontaard geslacht, breng hem hier bij mij. En dan bevrijdt de Heer Jezus die maanzieke jongen, die epilepsie had. En dan zegt hij, dit soort gaat niet uit dan door bidden en vasten. En dan staat er in Matthäus 18 vers 1, op dat moment kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden, wie is toch de belangrijkste in het koninkrijk der hemelen? Wie is de meeste? En Jezus riep een kind bij zich en zette dat in het midden. En hij zei, voorwaar ik zeg u, als u zich niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Wie zich dan zal vernederen als dit kind, die is de belangrijkste in het koninkrijk der hemelen. Nou, even tot zover. Hoe ben je nou vanmorgen naar de kerk gekomen, of naar de gemeente gekomen? Hoe ben je vanmorgen, hier in ons midden? Heb je een voorbereid hart? Heb je een verlangend hart? Ik denk dat, als we naar de gemeente gaan, is het zo belangrijk, hè, dat wij ook biddend, naar de samenkomst komen. Nou, aan de ene kant kunnen wij met een open en een ontvankelijk hart komen, met een hongerig hart. En aan de andere kant kunnen we ook misschien komen met een gesloten hart, met een gearriveerd hart. Van ja, ik weet het allemaal wel. Maar als God iets wil meedelen, als God tot onze harten wil spreken, is het zo belangrijk dat we een open, hongerig, verlangend hart hebben. Want God verlangt naar verandering. Want er staat in vers 3, hè. Ik zeg u, als u zich niet verandert. In het Grieks staat daar het woordje strefo, dat betekent omkeren, omdraaien. Eigenlijk is het maar bekeringen. Wij komen naar de samenkomst uiteindelijk elke keer weer het woord te horen, maar niet om hetzelfde te blijven. God verlangt naar verandering van onze harten. God wil met zijn geest in onze harten werken, zodat wij veranderen naar het evenbeeld van zijn zoon. En nou stelt de Heer Jezus hier een kind centraal. Nou, we hebben ze vanmorgen hier zien zitten. Op de bank. Die kleine kinderen. Die nog heel ongedwongen een antwoord geven. Die nog nieuwsgierig zijn. Die nieuwe dingen willen leren. Die leerbaar zijn. Een open houding hebben. Vol vertrouwen. Zich soms ook overgeven aan papa en mama. En niet een houding hebben van, ik weet alles al, hè? Niet eigenwijs. Ik moest ook denken hebben aan Samuel, hè? Die zegt, die jonge Samuel, die kleine Samuel, spreek heren, want uw dienstknecht luistert. Een open, ontvankelijke houding. Nou, wat is nou een van de belangrijkste eigenschappen van een kind van God? Nou, dat staat hier in vers 4. Wie zich dan zal vernederen als dit kind? Het Griekse woordje voor vernederen, daar staat het Griekse woord tapeinoo. En dat betekent leegmaken, zijn trots opzij zetten. Niet hooghartig zijn, maar bescheiden leven. Dat is wat de Heere verlangt. Wie zich zal vernederen als dit kind, die is de meeste, die is het meest geestelijk volwassen in het koninkrijk der hemelen. En van nature zitten we vol van onszelf, zijn we trots, zoeken we onze eigen belangen. Als we Jezus nog niet kennen, dan draait alles om onszelf. Maar als God in je leven komt en hij wil verandering, hij verlangt om verandering te bewerken, dan stelt hij ook vanmorgen opnieuw die kleine kinderen die we hier gezien hebben centraal en zeggen, ja, wil je volwassen zijn, wil je belangrijk zijn, dan zal je gaan vernederen als dit kind. Dan zal je trots opzij zetten. Nou, en dat is wat de Heer Jezus ons leert. Want blader met mij even terug naar Matthäus 11 vers 28. Matthäus 11 vers 28. Datzelfde Griekse woord kom je daar weer tegen. Matthäus 11 vers 28. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u, en dan komt het. En leer van mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Zijn wij leerbaar? Een kind is meestal leerbaar. Natuurlijk, de kinderen zijn ook wel eens eigenwijs, maar kleine kinderen zijn leerbaar. Ze zijn ontvankelijk. En de Heer Jezus zegt die vanmorgen, leer van mij. Hij wil ons iets leren. Hij wil ons iets duidelijk maken. Hij wil ons onderwijs geven. Hij wil ons zijn hart bekend maken. Maar wat is dan het hart van de Heer Jezus? Wat is het hart van de Vader? Leer van mij dat ik zachtmoedig en nederig van hart ben. Ik zoek niet mijn eigen belang, zegt hij in Romeinen 15 vers 3. Ik heb de Vader willen behagen. Als we niet leerbaar zijn, ja, dan kan God eigenlijk niks aan ons kwijt. Dan zullen we niet veranderen, dan blijven wij hetzelfde. Nou, wat betekent dat nou dat de Heer Jezus zachtmoedig is en nederig van hart? Nou, dat betekent hij is liefdevol, hij is open, hij is uitnodigend, hij is begripvol, hij is gewillig. Je hoeft je niet in allerlei bochten te wringen, maar hij zegt vanmorgen ook tegen ons opnieuw, kom naar mij toe. Bij hem moeten we zijn. En misschien zit je hier vanmorgen ook wel vermoeid door het leven. Misschien voel je jezelf belast. We kunnen wat lasten met ons meedragen. Lasten van het verleden, lasten van de familie. Maar de Heer zegt vanmorgen, leer van mij. Leer van mij dat ik je rust wil geven voor je ziel. Voor je, in het Grieks staat daar het woordje psyche. Dat kennen we allemaal, hè? De psycholoog kennen wij. Psyche. Dat je rust zal vinden voor je psyche, voor je ziel, voor je wil, verstand en emoties, je persoonlijkheid. Bij hem moeten we zijn. Hij is die hemelse raadgever, die wonderbare counselor. En hij verlangt ernaar dat wij rust vinden bij hem. Doen we dat? Doen we dat? Dat wij al onze moeite en zorgen bij hem brengen, of inderdaad pakken we het weer op en gaan we toch weer onze eigen weg. God verlangt ernaar dat wij tot hem komen. Met onze zonde, met onze vermoeidheid, met onze belastheid. Hij wil ons rust geven en hij wil dat wij zijn juk opnemen. Nou, straks gaan we zien dat is ook het kruis. En als we het kruis opnemen, dan leren wij rust te vinden voor onze ziel. Want zijn juk is zacht en zijn last is licht. Nou, dat is de geest van het nieuwe verbond. De Heer wil ons tot rust brengen in de Heer Jezus. Zodat wij uiteindelijk ook rust vinden voor ons vermoeide geweten, voor ons belaste geweten. Maar ook dat wij in de weg van heiligmaking vanuit zijn rust leren leven. Nou, datzelfde Griekse woord komen we ook tegen in de Filippenzenbrief. Bladen met mij naar Filippenzen 2. En dan gaan we naar de tekst toe, waar de vraag van vanmorgen in aan de orde komt. Filippenzen 2. Filippenzen 2, en daar lezen we in vers 5. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Vers 8. En in gedaante als een mens bevonden, daar komt hij, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. De Heer Jezus is naar deze wereld gekomen, vrijwillig. Hij heeft de gestalte van een slaaf aangenomen. Hij die woonde in de hemelse heerlijkheid. Hij was bereid om de hemelse troonzaal te verlaten, om naar deze aarde te komen, om aan de mensen gelijk te worden, om uiteindelijk zichzelf te vernederen. Om zichzelf te vernederen en door zichzelf gewillig te laten sterven aan, ja, door zichzelf te laten nagelen aan het kruis, zodat wij met God verzoend zouden kunnen worden. Nou, dat kruis, dat leert ons in vers 3, en dan komen we weer dat Griekse woordje tegen voor nederigheid. Jezelf leegmaken, je trots opzij zetten. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van de anderen is. Wat gebeurt er als je wordt wederom geboren? Als je wederom geboren wordt, dan ontvang je de gezindheid van de Heer Jezus Christus. Het gevoelen, het denken, de mindset van de Heer Jezus Christus. En dan verlang je daarna, het is niet te moeten vanmorgen, ja, dan moet je je ego opzij zetten. Nee, als het goed is, als de liefde van God in je hart wordt uitgestort, dan wil je niet meer anders dan hem navolgen. En dan doe je niets meer uit eigen belang of eigen dunk. Dan weet je dat als je belangrijk wil zijn in het Koninkrijk der Hemelen, dan ben je bereid om je trots opzij te zetten. Dan ben je bereid om bescheiden achter Jezus aan, ja, je weg met hem te gaan. En dan ga je de ander belangrijker achter dan jezelf. En dat brengt eenheid in je huwelijk. Dat brengt eenheid in de gemeente. Hè, want in deze gemeente van Filippi waren niet veel dingen mis, maar dit was er wel mis, hè, dat staat ook in hoofdstuk 4, dat er twee dames, twee zusters, moeite hadden om de vrede te bewaren. Hè. Ik roep Euodia en ik roep Syntyche ertoe op, eensgezind te zijn in de Heer, hoofdstuk 4 vers 2. Het waren misschien twee vrijgezelle tantes die een behoorlijk scherpe tong hadden. En ze stonden tegenover elkaar. Nou, hoe breng je nou twee mensen, ja, die qua karakters nogal eens botsen met elkaar, hoe breng je die nou uiteindelijk bij elkaar? Ja, door het kruis. Door de Heer Jezus als voorbeeld te hebben. Laat daarom die gezindheid in u zijn. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk. Maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Wat een geweldige opdracht. Wat een hoge roeping. Hè, om het heil en de zegen van de ander te zoeken. Nou, hoe heb je dat de afgelopen week, heb je dat handen en voeten mogen geven? Thuis. In je omgeving, in de gemeente. Op je werkplek. Hoe heb je het handen en voeten mogen geven om, ja, hoe moet ik zeggen, het heil, het belang van die ander te zoeken. En niet van jezelf. Nou, dat gaat niet vanzelf. God gebruikt daarvoor het kruis. En Paulus had dat geleerd aan zijn geestelijk kind Timotheus. Hè? Filippenzen 2 vers 20. Kijk even met mij naar Filippenzen 2 vers 20. Daar zegt Paulus dit. Want ik heb niemand van gelijke gezindheid die oprecht voor uw zaken zorg zal dragen. Want zij zoeken allen hun eigen belangen. Niet die van Christus is. Niet die van Jezus Christus. En u kent zijn loutering. U kent zijn beproefdheid. Dat hij met mij gediend heeft in het evangelie. Zoals een kind met zijn vader. Kijk, en dat is denk ik discipelschap in de gemeente. He, we leven in een tijd waar we zeggen, he, de gemeente hoort een cultuur van discipelschap te hebben. Ik denk dat het heel belangrijk is. Kijk, we kunnen bekeerlingen voortbrengen. En het is mooi als God de boodschap gebruikt dat de mensen tot bekering komen. Maar ja, daar begint het eigenlijk pas. Hè? De gemeente, de Bijbelse gemeente, daar is een cultuur van discipelschap. Paulus die zegt, Timotheus was mijn geestelijke kind. En ik heb, en straks gaan we zien wat dan, maar ik heb iets door mogen geven. En het is daarin duidelijk geworden dat hij te midden van louteringen, te midden van moeite en beproevingen, dat hij met mij gediend heeft in het evangelie. En waarin werd dat zichtbaar? Nou, hij zocht ook niet zijn eigen belang, maar hij zocht het belang van Christus. Ja, er zijn er velen, zei Paulus, hè, die hun eigen belangen bezoeken. Ze zijn gericht op zichzelf. Maar hij zegt, die gezindheid om het belang van Christus te zoeken, heb ik ook in mijn geestelijke kind Timotheus gezien. En hij is oprecht. Het is een man van één stuk die voor uw zaken zorg zal dragen. Nou, ik hoop dat wij zo ook bekend zullen zijn in onze omgeving. He, dat wij oprecht, oprecht betrokken zijn op de ander, maar dat wij ook iets van ons geestelijk leven in anderen mogen investeren. Nou, en dan komen we bij het gedeelte wat ik iets uitvoeriger bij stil wil staan, Filippenzen 3, vers 17. Daar lezen we die vraag die ik vanmorgen in jullie midden wil neerleggen. Filippenzen 3, vers 17. Wees met elkaar mijn navolgers, broeders, zusters, en houd het oog gericht op hen die zo wandelen zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Want velen, ik heb dikwijls met u over hen gesproken en zeg het nu ook onder tranen, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf. Hun God is de buik en hun eer is in hun schande en ze bedenken aardse dingen. Ons burgerschap, ons staatsburgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam, overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Leerbaar, zijn we leerbaar? De Heer Jezus verlangt ernaar dat wij van een kind leren om een ontvankelijk hart te hebben en de bereidheid om onze trots aan de kant te zetten, om die nederigheid van de Heer Jezus te ontvangen. Augustinus zegt, wat is de eerste vrucht van genade? Nederigheid. Wat is de tweede vrucht van genade? Nederigheid. Wat is de derde vrucht van genade? Nederigheid. Dat is wat God wil bewerken. En hoe doet God dat? Dat doet hij door de boodschap van het kruis. En we kunnen dat niet genoeg horen, dat God dat doet door de boodschap van het kruis. Maar, we kunnen zeggen dat we christen zijn. We kunnen zelfs naar de gemeente gaan. We kunnen zelfs liederen zingen over het kruis en toch een vijand van het kruis zijn. Dat we een vijand van het kruis zijn en dat leert dit gedeelte. En daarom die vraag, zijn wij nou een vriend of een vijand van het kruis? Wat denken we aan als we zouden spreken over het woordje vijand? Wat roept dat bij jou op? We zetten even een flip over neer. En we zetten daar middenin, zetten we vijand. En ik geef jullie een stift en je mag één voor één even naar voren komen en dan gewoon het eerste woord opschrijven wat in jou opkomt. Nou, zo heb ik er ook over nagedacht. Als ik denk over vijand, dan denk ik op dit moment, als ik denk aan de politiek, tussen Trump en Biden. Hoe zitten ze elkaar in de haren? Ze zijn elkaar vijandig gezind. Ze zijn twee gezworen vijanden, tegenstanders. Republikeinen aan de ene kant, die zo anders denken als de democraten. En ze hebben niets met elkaar. Maar wat misschien nog meer tot de verbeelding spreekt, is de strijd nu in het Midden-Oosten, in Israël. Tussen de Joden en Hamas. En wat er in deze wereld plaatsvindt. Elke keer weer horen we dat er studenten op universiteiten zitten te protesteren van de River to the Sea. En wat een vijandschap tegen het Joodse volk. Ongekend. We hebben het gezien in de Tweede Wereldoorlog. De nazi's die de Joden vermoorden. Maar dat Griekse woordje voor vijanden, echtros, dat staat eigenlijk hatend. En dat woord, dat Griekse woord heeft in zich de duivel die een vijand is van goddelijke regering. Ja, we hebben een tegenstander, broeders en zusters, in ons leven. En de tegenstander wil niet dat daar goddelijke regering is in ons leven. Hij wil graag dat we zelf op die troon blijven zitten, half-half, 75%. Satan haat de boodschap van het kruis. Hij haat volgelingen van Jezus die zich volkomen aan Gods regering onderwerpen. Nou, ik heb al gezegd, hier in dit gedeelte gaat het niet zozeer over mensen uit de wereld, maar het gaat over gemeenteleden die rondom de gemeente van Filippi zijn, die uiteindelijk roemen in de heiland misschien wel zelfs, maar niets hebben met de boodschap van het kruis. En Paulus ziet deze twee christenen in de gemeente. Aan de ene kant ziet hij vrienden van het kruis, die hun burgerschap uit de hemel verwachten. Hun focus is Jezus. Hun wandel is in de hemel. Ze verlangen daarna om hun denken te vullen met Christus en met Jezus. De gezindheid van Jezus, dat ziet hij aan de ene kant. En die mensen, die volgelingen, noemt hij als het ware vrienden van het kruis. Maar er zijn ook vijanden van het kruis. En hij zegt hier, die bedenken aardse dingen. Ze zijn nog zo horizontaal gericht op het hier en nu. Nou, dan gaat het over in dit gedeelte. En Paulus die begint dit gedeelte hier, hè, wees met elkaar mijn navolgers. Op welke manier moesten dan die volgelingen Paulus navolgen? Volgen wij mensen? We volgen toch geen mensen? Nou, je moet schrift met schrift vergelijken. In 1 Korinther 11 vers 1 staat er, wees mijn navolgers zoals ik een navolger van Christus ben. Zouden we dat kunnen zeggen? Zouden we dat kunnen zeggen tegen onze kinderen of tegen onze collega's? Volg mij na zoals ik Christus navolg. Paulus kon dat zeggen. In het christendom gaat het om navolging. Ik heb het al gehad, hè, over dat woord discipelschap. Maar discipelschap betekent eigenlijk, hè, om een leerling van Jezus te zijn, om aan zijn voeten te zijn, zitten, om een vertrouweling te zijn, om het hart van de Heer Jezus, van de Vader te leren kennen, maar ook om een volgeling te zijn. Dat is discipelschap, dat we daar elkaar bij helpen. En wat lezen we dan hier? Vers 17. Wees met elkaar mijn navolgers. In onderlinge harmonie, niet in je uppie. Dat is de grote nood van deze tijd, hè? Dat er heel veel teleurgestelde christenen zijn. Misschien is er op het hart van die mensen getrapt, of misschien is er niet helemaal een gemeente zoals de mensen dat willen horen. Er is maar iets dat ze irriteert en zeggen, nou, ik bedank toch hoor, ik blijf gewoon thuis. Ik kan ook wel thuis gewoon christen zijn. Ja, nee, ik ben wel een volgeling van Jezus, maar ik heb daar de gemeente niet voor nodig. Dat is echt de tijdgeest waarin we leven. Nou, dat is niet nieuwtestamentische, niet het nieuwtestamentische evangelie. Als je de Bijbel eerlijk leest, dan is, discipelschap, gemeente zijn, dat doe je met elkaar. Wij kunnen niet Jezus uit de hemel verwachten als we niet met elkaar samen in fellowship leven en elkaar bemoedigen en aansporen en corrigeren en vermanen. Dat is de cultuur van een Bijbelse gemeente. Nou, wat is dan de focus? Ik heb het al gezegd. Die focus, dat is de gezindheid van Jezus. Ja, dus als we straks sterven, en we weten niet hoe het allemaal zal gebeuren, maar de Vader zou als het ware, ja, dit vragen. In welke mate heb ik nou de gezindheid van Jezus in jou teruggevonden? De nederigheid van Jezus. Hoeveel ben je nou van jezelf kwijtgeraakt? Natuurlijk, hè, om de hemel binnen te komen gaat het over het volbrachte werk van Christus aan het kruis. Dat ik met hart en ziel kan zeggen, ja ik geloof dat Christus voor mij stierf. Dat is het fundament van onze zaligheid. Maar, ik heb al gezegd, dan begint het geestelijke leven en God komt met zijn geest in je wonen om die vernedering des harten, die nederigheid des harten te bewerken. Door minder van Ariambaan steeds meer te zien en meer van Christus. Dat is een proces. Een levenslang proces. Maar Paulus, ja, die had die focus. Laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. En dan gaat hij in Filippenzen 3, gaat hij dan beschrijven, hè, dat hij maar één goal heeft. Één doel. Hij zegt in vers 12, ik jaag erna om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook van Christus Jezus gegrepen. En dan staat er in vers 14, maar één ding doe ik. Ik vergeet wat achter mij is en ik strek mijn voor is. Ik jaag naar het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Eén doel. Jezus alleen. En dat had hij geleerd. En wat had hij ook geleerd? Nou, dat er heel veel was wat hij uiteindelijk zegt, het is vuilnis, hè. Hij beschrijft in hoofdstuk 3, beschrijft hij allemaal, hè, wat hij als het ware aan eigen gerechtigheid had verdiend, hè. Hij was in de juiste familie geboren, hij had aan de voeten van Gamaliel gezeten, hij leefde naar de wet, was onberispelijk. Maar wat voor hem winst was, dat heeft hij om Christus wil als schade beschouwd. En dan zegt hij zegt, ja, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van Christus. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen. Nou, las ik van de week een verklaring, dat woordje vuiligheid, dat staat gewoon echt in het Grieks uitwerpselen. Nou, we hebben het gehad al over de kleine kinderen. Ik las dat van de week in een verklaring. Maar, nou ja, een kind kan op een potje zitten en, nou ja, hij kan zijn behoefte daaraan doen. En de ene keer dan zit er niks in en de andere keer dan, nou, dan is het niet. Dat staat daar in het Grieks. Voor God, zegt hij, voor God in het licht van de rechtvaardigheid van God, al die eigen gerechtigheid. Al die medailles, dat wat ik in eigen kracht heb gedaan, uitwerpselen. Er is er maar één die mijn hart veroverd heeft. En dat is de Heer Jezus Christus. En zijn volbrachte werk aan het kruis. Nou, dat was de focus van Paulus. Is dat ook jouw focus? Is dat ook jouw verlangen? Is dat ook jouw ervaring? Dat je zegt, ja, God heeft dat mij geleerd op de leerschool van de Heilige Geest. Dat ik voor God niet kan bestaan met mijn eigen gerechtigheid, met mijn gehoorzaamheid aan Jezus. Dat ik niet voor God kan bestaan met, dat ik in de juiste familie ben geboren of in de juiste gemeente zit. Er is maar één ding wat voor God kan bestaan en dat is die toegerekende gerechtigheid van Christus. In een van die liederen hebben we dat gezongen. Ja, hij is mijn gerechtigheid. Ik kan voor God bestaan door de gerechtigheid die de Heer Jezus verdiend heeft op het kruis van Golgotha. Nou, dat was de focus van Paulus. De voortreffelijkheid van de kennis van Jezus Christus. Nou, wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zo wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Nou, hou het oog gericht op hen die zo wandelen. Hoe wandelen? Nou, die ook die gezindheid van Jezus willen krijgen. Die heb je nodig. En daar moet je ook mee samen optrekken. Zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Nou, ik denk dat wij met elkaar er wel steeds meer achter komen hoe belangrijk een voorbeeldfunctie is. Hè? Van een pa en een ma voor hun kinderen. Goed voorbeeld doet goed volgen. Natuurlijk hebben we daar de Heilige Geest voor nodig. Maar goed voorbeeld doet goed volgen. Een slecht voorbeeld, dat roept heel veel op, hè, bij kinderen, bij onderdaan in een koninkrijk. Ik moest ook nog denken, als het gaat over een slecht voorbeeld. Je ziet het vaak in de politiek, maar ook wel eens bij een koningshuis. Maar we weten misschien nog wel, we dat toen een paar jaar geleden. Toen wij allemaal in een lockdown zaten en niet naar buiten mochten, ging onze koning met zijn gezin op vakantie naar Griekenland, geloof ik. Ik weet niet precies waar het was. Nou, het hele volk was in rep en roer van hoe durft hij? Wat een voorbeeld geef je! Een goed voorbeeld doet goed volgen. We leven in een maatschappij waarin kinderen idolen zoeken. Waar kinderen, nou ja, op internet, hè, of wat dan ook, dan identificatiefiguren zoeken en willen navolgen. En Paulus die zegt, ik volg Christus na, hij is mijn voorbeeld en ik hoop en ik bid dat jullie zo ook mij navolgen. En dat jullie dat samen doen met hen die ook het oog gericht houden op hen die zo wandelen. En dan zegt Paulus hier, want velen, ik heb dikwijls met u over hen gesproken, ik zeg het nu ook onder tranen, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Velen. Hij is in tranen. Hij is bewogen. Zijn wij ook bewogen met mensen die zichzelf christen noemen en toch nog heel wereldsgezind leven? Zijn wij er bewogen mee? Hoe bewogen zijn wij met onze mede-christenen die lauw zijn? Is daar bewogenheid in ons hart? Is daar gebrokenheid in ons hart? Ontbreekt het ons niet aan tranen? Aan het roepen tot de Heere ter wille van die mensen? Paulus die zegt, onder tranen, huilend. Huilend denk ik over die mensen na. Als ik bedenk dat ze vijanden zijn van het kruis van Christus. Ja, hij noemt ze in hoofdstuk 3 vers 2, noemt hij ze wel, schrik niet, honden. Let op de honden, let op de slechte arbeiders. Hij wordt niet boos, maar hij is wel bewogen met hen. Hij is bewogen met hen die ten diepste de boodschap van het kruis niet verstaan. Die nog aardse dingen bedenken. Al de Heer Jezus heeft het ook gezegd, de velen zijn er op de brede weg naar het verderf. Hè? Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. Velen zijn er die er naar binnen gaan. Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Wat betekent dat? Dat het moeilijk is om tot Christus te komen? Nee. De tabernakel, we kennen de tabernakel onder het oude verbond. De poort, de deur naar de tabernakel, die was wel 10 meter breed. Daar hoefde je niet doorheen te wringen, nee. We zijn welkom bij de Heer Jezus. Hij wil niets liever dan onze zonden vergeven. Maar als het nou gaat om die navolging, ja, dan kan ik niet rechtop blijven staan. Weet je het nog, we hebben het gehad over een nederig hart. Wie zich zal vernederen als een kind, ja, we zullen door de knieën moeten. We zullen achter Jezus aan onszelf niet meer kunnen handhaven. We moeten onszelf verloochenen. Het zijn alleen de vrienden van het kruis die door de poort naar de hemel gaan. Ja, maar zeg je, wat betekent dat dan? Wanneer ben je nou een vijand van het kruis? Nou, hier staan een paar dingen erover geschreven. Er staat hier, hun God is de buik. Het zou twee betekenissen kunnen hebben, maar eigenlijk is de buik het beeld van vleeselijke bevrediging. Het is eigenlijk een beeld van zondige pleziertjes. De bevrediging van je eigen behoeften. Seksuele behoeften. En F.B. Meyer zegt hierover, hij zegt, sommige mensen die zijn liever in een restaurant dan in de kerk. Nou, dat is ook wel een aardige gedachte. Maar ze bedenken, hun God is de buik, ze bedenken aardse dingen, hun eer is in hun schande. Maar dus het gaat erom dat je leeft voor je eigen ik, voor je vleeselijke begeerte. Er staat in 2 Timotheüs 3, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Hun eer is in hun schande, wat betekent dat dan? Nou, ze zijn trots op dingen die ten diepste beschamend zijn. Nou, we leven nu in een tijd, hè, dat je zegt van, vroeger, als je sprak over homoseksualiteit, als je sprak over transgenderisme, als je sprak over echtscheiding, echtscheiding, of samenwonen, zonder dat je getrouwd bent, dan was dat vroeger een schande. Maar vandaag de dag is dat heel normaal, ook voor heel veel christenen. En Paulus zegt, er zijn mensen die er gewoon trots op zijn. Dingen die ten diepste beschamend zijn. He, toen de Nashville-verklaring uitkwam, kerken die waren er trots op. Ze zetten regenboogvlag in de kerk neer. He, van wij zijn een regenboogkerk. Daar zijn we trots op. En we zouden ons ervoor moeten schamen. Ze bedenken aardse dingen. Hun hele mindset, hun hele denken is gericht op het hier en nu. Niet hemelsgezind. Niet hun gedachten vullen met het leven van de Heer Jezus, de opgestane in de troon. Maar hun hele leven is gericht op het hier en nu. Ten diepste verstaan ze niet de boodschap van het kruis. De regering van God in hun hart. De duivel die wil dat niet. Ten diepste wil dit. Hij haat dat, dat wij God laten regeren in ons hart op alle terreinen van het leven. Nou, hoe is dat nou bij ons? Is daar iets van strijd? Ervaar je strijd ook in je hart? Zeg, ja, als ik heel eerlijk ben, het is een hele strijd. Maar het is wel de goede strijd van het geloof. Hè? Dus als Gods geest in onze harten wordt uitgestort, dan komt daar ook die geestelijke strijd. De strijd om meer en meer het hemelse te zoeken, de Heer Jezus te zoeken, hem te kennen, met zijn leven vervuld te worden. Maar ook afscheid te nemen, hè, van dat hele horizontale leven, ja, waar we uiteindelijk natuurlijk toch niks mee kunnen als we sterven. Er staat hier zelfs, en dat is heel erg, hè, maar hun einde is het verderf. Dus hij zegt, als je daarin door blijft leven, als er geen verandering en bekering is, ja, dan is de eeuwige ondergang het gevolg. Het eeuwige verderf is het gevolg. Ja, dan zal blijken dat je in naam dan een christen bent geweest. Je bent wel een kerkmens geweest. Maar je bent ten diepste nooit wedergeboren. En je hebt ten diepste nooit dat waarzaligmakend geloof beoefend. Hè? Dat heb je nooit uitgeleefd. Nou, als ik nog even iets mag zeggen ook over dat vijandschap van het kruis. De verklaringen die verschillen soms wel een beetje over. Maar ik wil 2 citaten nog voorlezen. Onder andere van Warren Wiersbe, een man uit de vergadering van gelovigen. Hij zegt, in deze verse worden de judaïsten en hun volgelingen beschreven. Die niet van genade wilden leven. Het gaat dus over mensen binnen de gemeente die vijanden zijn van het kruis van Christus. Omdat ze aan het werk van de verzoening dat Christus aan het kruis tot stand bracht, de wet van Mozes toevoegde. Hun gehoorzaamheid aan de oud-testamentische spijswetten maakte hun buik tot God. Hun nadruk op de besnijdenis droeg ertoe bij dat ze zich beroemden in datgene waarvoor ze zich zouden moeten schamen. Deze mensen waren niet geestelijk gezind, maar aardsgezind. Dus je zou, als we door zouden vertalen, je zou kunnen zeggen, de wet van Mozes toevoegen. Misschien zelfs wetticisme. Hè? Velen van ons komen misschien ook wel uit een traditie van wetticisme. Vroeger noemden ze dat de precieze. Hè? Ze willen dat ze precies de wet navolgen. Nou, dat aan de ene kant, hè? Die strijd had je toen ook al, dat je iets aan de genade wil toevoegen. Ik zal nooit vergeten, misschien dat broeder Arie het nog wel weet, maar wij hebben een keer met wat leiders, ik denk al 17 of 18 jaar geleden, hebben we ooit een keer een meeting gehad. En toen spraken we met elkaar ook een beetje over de nood van ons land en wat God wilde doen. En daar was dominee H.M. Richards uit Afrika, die was erbij. En hij werd 's morgens werd hij wakker en hij zegt, ja, ik heb vanmorgen een droom gehad. Hij zegt, en ik zag jullie allemaal, zag ik jullie rondom het kruis zitten, met jullie eigen hamertje en met een klein spijkertje in je hand. En één voor één waren jullie bezig om onder in dat kruis een klein spijkertje te slaan en te zeggen, ja, het is het kruis van Christus plus dit ene spijkertje. Hij zegt, nou, vul het maar voor jezelf in. Ja, hoe snel kunnen we niet onze eigen spijkertjes erbij slaan, hè? Onze eigen stokpaardjes eraan toevoegen. Ja, het is genade alleen, maar dit is het ook. Nou, dat kan je voor jezelf wel invullen. Zoveel mogelijkheden zijn er dat je je eigen stokpaardjes hebt, waar je zegt, ja, maar dat is ook belangrijk. Nee, het is genade alleen. Nou, dat is de eerste verklaring, hè? Maar de tweede verklaring, die las ik in het Zoeklicht in 2002 van dominee Velema, die zei dit. Het zijn dwaalgeesten die van de buik een god maken, het zijn hedonisten die gaan voor de genotscultuur en leven voor seksuele perversiteit. Er is niets nieuws onder de zon, ze zijn aards georiënteerd, horizontaal ingesteld, het gaat alleen om de leefbare wereld. Nou, je zou kunnen zeggen, vroeger noemen we dat de rekkelijken, hè, de rekkelijke. Ze zijn heel rekkelijk in hun visie. Ja, nee, God is, God, er is genade en ik leef van genade en ik doe geen zonde meer. Ik zal nooit vergeten dat ik een keer op Urk kwam. En er was ook zo'n groep die roemde in genade. En ze waren met een evangelisatieactie bezig. Het was een grote tent stond daar. En nou ja, ze gingen vanuit die tent gingen ze evangeliseren. En ik kwam daar binnen stappen. En er zaten 7 mannen en vrouwen op een rij. Ze hadden een shakkie te roken. Ik zei, oh. Ik zeg, jullie zeggen dat jullie vrij zijn. Hè? Want jullie roemen in genade. Dat is zo'n genadebeweging. Hè? Hypergrace leer. En ze zeiden vol trots, zeiden ze, nee, maar wij zondigen niet meer, het is de, hè, wij zijn vrij van zonde, maar ja, het is nog de zonde die in ons woont. Maar goed, een verhaal, ik kon er geen touw aan vastknopen. Ik kon er geen touw aan vastknopen. Ze roemden in genade, maar uiteindelijk waren ze heel rekkelijk, hè, geen kruis door het eigen ik, en ze waren niet bereid om zichzelf te verloochenen, maar hun eigen leventje te leven. Nou, dat zie je nou altijd weer in de kerkgeschiedenis. De precieze en de rekkelijke. De een die heeft een gevaar om heel snel wettisch te worden. En altijd nog het idee te hebben, ik moet wat aan die prijs toevoegen. En de ander die is heel snel weer toch een... Ja, maar ik leef toch een beetje mijn eigen leventje. Maar het kruis brengt ons in het evenwicht. Als wij vrienden zijn van het kruis, dan is onze focus de Jezus. Dan mag je daadwerkelijk leven van genade in geestelijke vrijheid. Maar niet de geestelijke vrijheid om dan vervolgens losbandig te leven. Je eigen wil te doen. Wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Nou, wat betekent dat? Dat betekent dat je ten diepste niet bereid bent om je vlees te kruisigen, jezelf te verloochenen. Terwijl de Heer Jezus gezegd heeft, en wie zijn kruis niet draagt en achter mij aankomt, kan geen discipel van mij zijn. Nou, dat is de vraag die ik aan jullie hart wil leggen vanmorgen. Ben je welwillend en bereid om het kruis op te nemen in je leven? Ik weet niet welke weg je gaat. Ik weet niet waarin jij soms worstelt met je ego, met je trots. Eén ding weet ik wel, dat heb je al vaker gezegd, hè, maar in je huwelijk en in je gezin, in de opvoeding van je kinderen en in de opvoeding van je tieners, kom je erachter dat er nog veel zelfleven is. En hoe reageren we dan naar de mensen om ons heen? Hè? Want we kunnen natuurlijk denken dat geestelijk leven alles te maken heeft met de binnenkamer en daar moeten we zeker zijn, maar het leven van Jezus door jou heen komt gewoon tot uitdrukking in jouw alledaagse praktijk. Niet meer en niet minder. Daar moet het uitgeleefd worden. Je kan heel geestelijk denken, maar we hebben een baan. En in die baan, in die mensen die we ontmoeten, elke dag, ja, zal het toch openbaar komen of een vriend of een vijand van het kruis zijn. En als je moeder bent in het gezin, ja, hoe ga ik dan om met de kleintjes? Hoe voed ik ze daarop? Hoe reageer ik? Of als ik als vader moe thuis kom, 's middags, en de kinderen zitten niet lekker in hun vel, en ze zijn een beetje brutaal of rebels, ja, hoe reageer ik dan? Het zal blijken of we een vriend of een vijand zijn van het kruis in de praktijk van ons dagelijks leven. God verlangt ernaar dat jij, dat u, dat ik, dat wij een voorbeeld zijn voor de mensen om ons heen. Met een nederig hart. Met de gezindheid van Jezus Christus. Waarom? Omdat je wedergeboren bent. Je bent een nieuwe schepping. Je hebt een andere leven denkwereld gekregen. Dat zegt Paulus ook, hè. Hij zegt ons burgerschap, ons staatsburgerschap, onze juridische identiteit. Wat dat betekent, staatsburgerschap? Onze juridische identiteit is in de hemel. Wij zijn ook vreemdelingen op aarde. Asielzoekers. Wat zijn asielzoekers? Nou, dat zijn mensen die hun huis en haard hebben verlaten om hier, nou ja, rust te krijgen. Sommigen geluk te zoeken. Ze willen natuurlijk zo snel mogelijk, willen ze ook een status in Nederland. Een juridische status krijgen dat ze een Nederlander zijn. Nou, onze juridische status is dat wij vrijgekochten des Heren zijn. En dat de Jezus in de hemel, in de troon, onze heiland is, onze koning is. En we verwachten hem uit de hemel, waaruit wij ook de zaligmaker, de redder, verwachten. We zijn dus door het geloof verbonden met de gekruisigde, opgestane en verheerlijkte Christus. We zijn één plant met hem geworden. Wij zijn vlees van zijn vlees. Been van zijn been. Wat betekent dat? Nou, zoals we hier zitten met een arm en met benen. Die behoren tot ons lichaam. Die behoren tot ons hoofd. Zo zijn we door het geloof vlees van zijn vlees geworden. Been van zijn been. We zijn één met hem geworden. Dus ja, het is toch een vanzelfsprekendheid. Hè, dat wij met elkaar hem verwachten uit de hemel. En dat wij ons toch voeden met het leven vanuit de troon. Ons burgerschap is echter in de hemel. En daarom hebben we nieuwe motieven en nieuwe verlangens gekregen. En ja, vanmorgen wil ik gewoon die vragen stellen. Opnieuw stellen. Is dat ook jouw verlangen? Om hem dieper te leren kennen. Herken je dat? Ook die strijd in je hart. Want ja, inderdaad, het is een strijd, hè? Hemelsgezin denken, aardsgezin denken. Het is een blijvende strijd. Maar God wil met zijn geest schijnen in ons hart. En natuurlijk, hij wil licht laten vallen over die burgeroorlog die er is. Maar uiteindelijk wil hij ons door de kracht van de Heilige Geest in overwinning laten leven. Ik ga afsluiten. Het evangelie is, Christus is voor ons gekruisigd. En hij zegt, kom naar mij en leef. Kom naar mij en leef. Maar ik heb het al gezegd, hoor, eerder gezegd. De boodschap is ook, kom naar mij en sterf. Want wij zijn met Christus gekruisigd. Paulus zegt, ik leef niet meer. Christus leeft in mij. En hetgeen ik door het geloof leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Die mij heeft lief gehad met een eeuwige liefde. En die liefde is in ons hart uitgestort. En vanwege die liefde zullen we als vrienden van het kruis het kruis omhelzen en zeggen, Heere, u weet het, op welke terreinen in mijn leven ik toch nog soms mezelf zoek. Mijn eigen eer zoek, mijn eigen belangen heb. Maar hier in de gemeente hebben we geen eigen belangen meer. We zoeken met elkaar zijn belang. Het gaat niet meer om dat we op het podium staan. Het gaat niet om dat wij de belangrijkste zijn. Want de Heer Jezus zegt, wil je belangrijk zijn, dan zal dat zichtbaar worden in jouw bereidheid om leeg te worden van jezelf. Om dienstbaar te zijn. Om het belang van de ander te zoeken. Timotheus, mijn geestelijke kind, heeft het geleerd om niet net zoals al die honden hun eigen belang te zoeken, maar om uiteindelijk het belang van de ander te zoeken. Nou, daar kunnen we denk ik allemaal in groeien. Ik sluit af met dit. In ieder hart, in jouw hart, in mijn hart, bevindt zich een kruis en een troon. Of Jezus hangt aan het kruis en jij zit op de troon. Als in ieders hart is een kruis en een kroon. Of jij, of Christus hangt aan het kruis, jij zit op de troon, dan ben je een vijand van het kruis. Of jij hangt aan het kruis en je blijft aan het kruis en Christus zit op de troon. Dan ben je een vriend van het kruis. Wie zit er op de troon van jouw hart? Mag hij de kapitein zijn van jouw leven? Dan zal je een voorbeeld zijn van de gezindheid van Christus. En dan zegt de Heere, dan zal die nederigheid van mij in jou zichtbaar worden. Amen. Zullen we met elkaar danken. Heere, ik wil u zo hartelijk danken, Heere, voor de diepte van de boodschap van het kruis. En de Heer Paulus die zegt, ik wens niets anders te preken dan Jezus Christus de gekruisigde. Maar Heer, het is zo nodig dat u door de geest van wijsheid en openbaring ons laat zien. Dat wij daadwerkelijk met u gestorven zijn. Dat wij niet meer leven. En Heer, wat kan dat soms een oorlog zijn in een huwelijk. Om inderdaad aan het kruis te blijven, niet zelf op de troon te gaan zitten, maar u te zeggen, elke morgen opnieuw te zeggen, Heer Jezus, ik dank u dat ik door het geloof mag zeggen dat ik met u gestorven ben. En Heer Jezus, ik wil ook voor deze nieuwe dag u op de troon van mijn hart de ruimte geven. Ja, Heer, dan zijn wij vrienden van het kruis. Dan zullen we een voorbeeld zijn voor onze omgeving. Dan zal de gezindheid van de Heer Jezus in ons zichtbaar worden. Dan zullen we niet roemen in eigen gerechtigheid, maar dan zullen we roemen in Christus alleen. Maar Heere, als we toch die tong, als we toch weer die buik, die zinnelijke begeerte de ruimte geven. Ja, dan blijven we niet aan het kruis. En dan gaan we zelf weer op de troon zitten. Heere, we willen vanmorgen opnieuw tegen u zeggen, we willen een gemeente zijn. Met een cultuur van discipelschap, waar we elkaar mogen opscherpen, aanscherpen, vermanen. Ja, Heer, u weet het, soms staan we op elkaar stenen, soms dan doen we elkaar pijn. Maar dan is daar weer die vergevingsgezindheid. Dan is daar het verlangen om niet negatief over die ander te denken, maar het heil, het belang van die ander te zoeken. En zo zullen we samen opwassen, groeien. Steeds meer naar het beeld van de Heer Jezus. Ja, Heere, dan wilt u dat in beginsel doen. Maar dan zullen we straks, als we sterven. Dat hebben we ook gelezen in vers 21. Dan zal ons vernederd lichaam veranderen. Zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam. Heere, wat zal dat een heerlijke toekomst zijn. Dat we zullen worden als de Heer Jezus. En hier begint dat al in beginsel. Maar straks volmaakt. Heer, en daar zien we naar uit. We loven en prijzen u, drie enige God, voor het wonderbare heilsplan met ons als mensen. Drie enige God, alle eer aan u. Amen.